En leuk dat je luistert naar Werken aan de Toekomst. Een podcast van Rijkswaterstaat waarin ik, wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak, in gesprek ga met specialisten van Rijkswaterstaat over hun werk en over hoe zij bijdragen aan de toekomst van Nederland. Deze aflevering zit ik met Perry van der Weijden, Chief Information Officer bij Rijkswaterstaat. Perry, superleuk dat ik jou mag interviewen. Het is eigenlijk een hele eer, want je bent nogal een hoge meneer binnen Rijkswaterstaat, heb ik begrepen. Het was ook best wel moeilijk om dit in te plannen. Superleuk dat je er bent. Welkom.
Ja, dankjewel.
Even kort, ik ben heel benieuwd. Als CIO van Rijkswaterstaat, wat doe je dan zoal in het kort?
Ja, als CIO van Rijkswaterstaat ben je verantwoordelijk voor de hele informatievoorziening binnen Rijkswaterstaat. Dat is in deze tijd natuurlijk een hele interessante opgave, om zo maar te zeggen. Want het digitaliseert heel veel. En het is mijn taak om te zorgen dat dat binnen Rijkswaterstaat op een goede manier gebeurt.
En je hebt dus ook heel veel mensen eigenlijk onder je werken die je dan moet aansturen?
Nou, onder mijn werken vind ik niet zo leuk, hè?
Nee. Dat snap ik.
Maar wij doen dit met heel veel medewerkers. Die werken binnen het IV-domein, om zo maar te zeggen.
Hoeveel zijn dat er ongeveer?
Ja, ongeveer 1200.
Oké, dat is flink.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een hele interessante functie. Ik ben heel benieuwd wat je daar allemaal over kan vertellen. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw carrièrepad naar deze functie toe. Want dat is eigenlijk ook heel interessant. Dus daar zou ik eigenlijk mee willen beginnen. Want hoe ben jij ooit eigenlijk begonnen? Lang, lang geleden.
Nou, ik ben na mijn schooltijd ben ik militaire dienst ingegaan.
Ja?
Ik ben een aantal jaar bij de mariniers geweest.
Oké, ja.
En na mijn marinierstijd ben ik begonnen bij de gemeente Rotterdam. Ik heb nog even in een tussenfase heb ik daar nog gewerkt bij mijn vader. Mijn vader had een eigen bedrijf.
Ja.
Maar dat ging niet helemaal goed, hè? Zoon en vader in één bedrijf. Ik was natuurlijk te eigenwijs en ik wist allemaal beter. Dus heb ik gezegd, nou, ik ga gewoon mijn eigen weg zoeken.
Ja.
En heel toevallig ben ik terechtgekomen bij de sociale dienst Rotterdam. Ik had daar toen ik jaar 15 was, had ik vakantiewerk gedaan. En toen ik een uitkering ging aanvragen omdat ik geen werk had, kreeg ik het aanbod om toch weer te kijken of ik binnen de sociale dienst een baan kon krijgen. Nou, dat vond ik heel leuk. Ik wist toch nog niet wat ik precies wilde gaan doen. Dus ben ik begonnen bij de sociale dienst in Rotterdam.
Oké.
Als jongste bediende.
Jongste, hoe oud was je toen?
Ik denk 22.
Oké.
Ja.
Hoe lang heb je daar gezeten?
Ik heb daar 9 jaar gewerkt
en
diverse functies gehad.
En toen in de avonduren nog gestudeerd?
Ja, in mijn avonduren, want ik had van oorsprong een MAVO-opleiding. En dan kom je toch in je werkbare leven terecht en denk je, ja, weet je, ik moet toch iets meer hebben als bagage als ik mezelf wil verder ontwikkelen. Ja, dat is niet alleen ontwikkelen in je werk, maar dat is ook ontwikkelen in je opleiding.
Ja.
En toen na een aantal interne cursussen, boekhouden, ICT-opleidingen, sociale verzekeringswetgeving gedaan te hebben, heb ik de stap gemaakt naar de universiteit, Erasmus Universiteit, en dan ben ik rechter gaan studeren.
En toen zat je nog bij de sociale dienst Rotterdam?
Toen zat ik nog bij de sociale dienst Rotterdam, ja.
En vanuit daar?
Nou, ik was altijd wel een beetje bezig met IT, automatisering. Huh. Dat was in de jaren 80 een beetje aan het opkomen, hè. PC's. En ik had een vriend die was al bij een IT-bedrijf gaan werken. En die had mij wel gezegd van, joh, dat is toch wel interessant. Die stap is minder groot dan je denkt.
Ja.
En zodoende heb ik in de jaren 90 heb ik die overstap gemaakt naar Pink Rokade. Dat is een IT-bedrijf.
En hoe was dat?
Dat was best wel spannend, hè? Van de warme gemeentelijke omgeving in de ambtenarij.
Naar de killer
IT. Toch een commercieel bedrijf, hè?
Ja. Daar
gaat het ineens over andere dingen.
Ja.
Dus daar gaat het over geld verdienen. Het bedrijf gezond houden.
En, dat is ook belangrijk, ja.
Ja, voor een commercieel bedrijf superbelangrijk.
En waarom voelde je zo de behoefte om die stap te maken destijds?
Nou, wat ik wel interessant vond, dat was in de jaren 90, en eigenlijk is het nog hetzelfde, hè? In die tijd was het heel belangrijk dat de IT'ers de businesskant begrepen.
Ja.
En wat daar heel vaak gebeurde, dat was de businesskant had iets nodig.
Ja.
De IT'ers gingen dat bouwen en die leverden iets op. En dan gingen die gebruikers die gingen dat gebruiken. En die zeiden, ja, dat is nou net niet wat ik zoek.
Oh ja, oké.
En eigenlijk is dat nu nog steeds de grootste uitdaging die we wel hebben. Dus de businesskant heeft een behoefte. Het IT-bedrijf gaat iets bouwen.
Ja.
En is dat nou wat die businesskant ook nodig heeft om mijn werk goed te doen?
Okay.
En daarom heb ik toen die stap gemaakt om die brugfunctie te vervullen tussen wat heeft de gebruiker nodig en wat bouwt het IT-bedrijf.
Ja.
En daarom zochten ze ook mensen die eigenlijk een beetje feeling hadden voor de ene kant, maar ook een beetje verstand hadden van de andere kant om die brug te kunnen slaan.
Ja, en dat was jij. Jij voldeed aan dat profiel.
Ja, dat vonden zij in ieder geval wel. Dus ze hebben me toen aangenomen. En eigenlijk ben ik daar nu nog steeds mee bezig.
Wat grappig, want het lijkt me destijds al een hele uitdaging, maar ook heel geestig om te horen dat het nog steeds zo is.
Ja.
Dat het nog steeds een beetje die kloof is.
Ja, we doen dat wel anders
wat,
nu.
Wat is er nu veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden wat dat betreft? Of 30?
Nou, in de jaren 90 werd er een opdracht geschreven.
Ja.
En dan gingen die IT'ers, die gingen een jaar lang hun hok in. Hè? En na een jaar kwamen ze hun hok uit en zeiden ze, nou, dit is het geworden.
Ja.
En als je er dan achter komt dat het niet klopt, ja, dan moet je weer terug. Kijk, tegenwoordig gaan we dichter bij elkaar zitten. Hè, zowel de gebruiker als degene die ontwikkelt. Daar hebben we ook wel andere technologieën voor om dat goed te kunnen doen. En eigenlijk ontwikkel je nu zelf. In zo'n werkdag wordt er misschien wel 10 keer gevraagd, is dit nou wat je bedoelt? Kijk even mee wat ik nu geprogrammeerd heb. Is dit nou wat jij bedoelt?
Ja.
Waardoor uiteindelijk aan het einde het resultaat wat opgeleverd wordt veel meer matcht met wat de gebruiker nou bedoelt.
Ja, dat klinkt heel logisch.
Dus we hebben wel iets geleerd.
Ja, maar gelukkig maar.
Het probleem is nog steeds hetzelfde.
En vanuit het bedrijf waar je toen werkte, waar ben je toen heen gegaan?
Vanuit Pink Rokade ben ik uiteindelijk bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat terechtgekomen.
Dus toen ging je de overheid eigenlijk in?
Ja.
Ook IT?
Ja, dat was ook een IT-vraagstuk wat daar speelde. Begin 2000 hè, was dat. 2002, 2001 ben ik begonnen bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat om een shared service organisatie ICT te bouwen. Het was in die tijd, daar had je nog geen netwerken. Was het heel gebruikelijk dat eigenlijk elke organisatie, die had zijn eigen PC's staan, maar had ook zijn eigen helpdesk-medewerker en had ook zijn eigen adviseur, had ook zijn eigen systeembeheerder.
Het klinkt allemaal niet heel optimaal.
Nee. Het was heel decentraal georganiseerd. Ja. Hè? Dus binnen Verkeer en Waterstaat toen waren meer dan 60 IT-clubjes, zo maar te zeggen. En dat was natuurlijk heel versnipperd en inefficiënt. In die tijd was de ontwikkeling meer van netwerk werken. Dus middels een netwerk al je PC's aansturen. En eigenlijk wilde het ministerie van Verkeer en Waterstaat, ik heb toen dat doorbesproken met de toenmalige PSG, Peter Heij, dat hij eigenlijk meer centrale sturing wilde hebben op zijn hele IT-functie binnen het ministerie. En wat wij toen gedaan hebben, we hebben eigenlijk al die kleine clubjes bij elkaar gebracht en gezorgd dat we bijvoorbeeld 1 helpdesk hadden waar je naartoe kon bellen als je een probleem met je computer had.
Ja.
Systemen werden centraal georganiseerd en vanuit centraal geleverd aan de gebruikers.
Ja. Ja,
dus we hadden op een gegeven moment binnen Verkeer en Waterstaat 1 werkplek.
Ja.
En we hadden 1 mailomgeving en we hadden 1 intranetomgeving.
Het klinkt heel erg obvious als ik het nu zo hoor, maar ik kan me ook voorstellen dat destijds, ja, dat groeit op een bepaalde manier en het moest gewoon even worden aangestuurd misschien, maar ja.
Ja, okay. Dat is gewoon een proces hè, waar je in ontwikkeling doorheen gaat. En als je toen vergelijkt wat we toen aan het bouwen waren met nu, dan is er ook alweer heel veel veranderd natuurlijk. Hè. We hebben nu cloud en we hebben virtualisatie. En zo blijven we natuurlijk doorontwikkelen in de IT.
Ja.
En dat is maar goed ook.
Ja. Hoe lang ben je nu Chief Information Officer?
In mei aanstaande werk ik 6 jaar bij
Rijkswaterstaat. 6 jaar?
Ja, ik werk nu 6 jaar bij Rijkswaterstaat. Ja. En dat bevalt mij helemaal prima.
En ook niet heel onverdienstelijk, want je bent verkozen tot CIO of the Year 2019, toch?
Ja.
Mooi, dat is bijzonder.
Ja, fantastische eer, hè?
Ja. Toen je beroepsmilitair was, had je toen ooit verwacht dat je zo'n erkenning zou krijgen?
Nee.
Nee, dat is wel mooi,
nee,
hè?
Nee.
Heel bijzonder.
Nee. Maar ik heb eigenlijk nooit nagedacht over al die stappen. En dat vind ik ook wel het mooie. Ja, dingen overkomen je ook op een bepaalde manier.
Ja.
Nou, dat vind ik ook wel het mooie wat mij overkomen is. Dat,
nou, maar je dwingt het toch ook wel een beetje zelf af?
Nou, ik ben niet bewust dingen aan het afdwingen.
Maar ik kan me voorstellen dat jij met jouw mindset en jouw manier van willen innoveren, als je op een plek komt, dat je dan al snel daarin doorgroeit en stappen maakt. Omdat het ook een beetje in je zit natuurlijk.
Ja, in die hele selectie van dat CEO of the Year, hè, heb ik eigenlijk wel toegelicht hoe het komt dat ik bepaalde kijk heb op dit werk. En ik denk wel dat dat een unieke combinatie is die je niet overal ziet terugkomen.
Wat is die combinatie dan, in jouw woorden?
Nou, kijk, ik ben natuurlijk vroeg begonnen met werken.
Ja.
Ik ben ook kind van gescheiden ouders. Dus ik heb heel snel geleerd om heel erg zelfstandig te moeten zijn. Dingen zelf uit te moeten zoeken. Ook voor moeten gaan, hè? Ook als je af en toe een tegenslag hebt. Ik heb natuurlijk mijn doorzettingsvermogen en mijn kameraadschap, en dat vertaal ik even nu naar samenwerken, heb ik natuurlijk wel in het leger geleerd.
Ja.
Daar moet je op elkaar kunnen rekenen en dan moet je op elkaar kunnen vertrouwen. Dus ik ben niet iemand die zomaar zelfstandig iets gaat doen.
Nee.
Zonder anderen mee te nemen en daar zit wel een drive in. Mijn vader was ondernemer, dus ik heb ook wel geleerd wat het is om slim te zijn, op te letten, ambitie te hebben, te kunnen groeien.
Ja.
Als je niks onderneemt, ja, dan houdt het een keer op. Dan vernieuw je niet. Dus ik heb wel een aantal eigenschappen in mijn karakter zitten die mij wel heel erg helpen. Dat samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, ondernemerschap zijn, durven innoveren. Ik schrijf ook wel eens een nota, maar hoef niet zo dik te zijn.
Nee, okay.
Dus, ja. Want het kost weer te veel tijd en dat kost dure tijd. Dus dat zijn wel eigenschappen die mij wel helpen in mijn werk. Ja.
Het klinkt ook heel erg als een combinatie van capaciteiten die, als je bijvoorbeeld een nieuw bedrijf binnenwandelt, je heel erg helpen om gewoon te durven zeggen en ook mensen mee te krijgen van, hey, wacht even, hier kunnen dingen veel makkelijker, veel beter. Laten we dat gaan doen. Jij klinkt daar zo als de aangewezen persoon voor, hoe je je net beschrijft. En misschien was het destijds toevallig wel IT, maar had het ook iets anders kunnen zijn. Als ik dat zo meekrijg, dat beschrijft jou wel enigszins. Je bent echt iemand die iedereen meekrijgt om het gewoon anders te gaan doen. En je hebt ook het inzicht om dat te zien. Dat is wel bijzonder natuurlijk.
Nou, dat probeer ik wel, hè? Ja. Want ik heb al eerder genoemd, kijk, alleen kan je het niet, hè? Zo'n verkiezing van CEO of the Year, nee. Dat is natuurlijk mooi.
Maar dat is al een hele stap om dat van jezelf te weten. Want sommigen denken dat ze het wel alleen kunnen natuurlijk.
Ja, ja. Maar dan kom je denk ik heel snel bedrogen uit.
Ja.
Daarom, zo'n waardering is een waardering toe voor het hele bedrijf.
Ja. Ja.
Omdat je onderscheidt je wat je in de uitvoering hebt gedaan. Of wat je aan het ondernemen bent.
Ja.
En dat doe ik niet alleen. Daar heb ik een heel team voor. Heel veel collega's binnen de IT doen dit elke dag.
Ja.
Ik geef daar wat richting en sturing aan. En misschien komt voor mij wel het enthousiasme wat ik erin breng om dat te gaan doen. En ik probeer het ook nog in de samenwerking en de cohesie met elkaar te doen. Ja, dat is dan een beetje mijn bijdrage.
Nou, je krijgt er natuurlijk ook de ruimte voor binnen Rijkswaterstaat. Het is een heel goed bedrijf om dat te kunnen doen, om te kunnen innoveren.
Zeker. Ja. Ja, zeker. Daarvoor ben ik ook bij Rijkswaterstaat gaan werken. Ik vind dat zo'n organisatie die zo'n maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft, maar ook zoveel verschillende kanten heeft, ja, die verdient het gewoon om een heel goed IT-bedrijf te hebben.
Ja,
eens. Met een visie.
Ja. Ja.
De mogelijkheden zijn er ook. Het is natuurlijk een groot bedrijf, veel mensen. Er gaat veel geld in om. Dat is wat anders dan een bedrijf wat alleen maar stenen maakt.
Ja.
Dan heb je te maken met één proces. Maar wij hebben hier met waterkwaliteit te maken, met waterbescherming, met vervoer, zowel op de weg als op het water. We hebben met duurzaamheid te maken, we hebben met smart mobility te maken, met veiligheid. Nou, noem maar op. Er zijn zoveel kanten aan het werk van Rijkswaterstaat.
Voor een leek zou je een paar concrete voorbeelden kunnen noemen waarbij Rijkswaterstaat IT heel goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een brug. Ik denk gewoon als leek, een brug die moet open en dicht kunnen, of misschien wel niet eens, en dat is het.
Ja.
Maar je kunt ook heel veel aan meten blijkbaar, en daar heb je natuurlijk ook weer heel veel aan. Kun je daar voorbeelden van geven?
Ja, nou, het is sowieso handig als je weet wanneer de brug open en dicht gaat. Toch?
Ja, precies.
En niet als je net aankomt rijden.
Nee.
Dus je ziet heel veel ontwikkelingen, dat die informatie, hoe de weg en alles wat er met de weg gerelateerd is, zo snel mogelijk bij jou kan komen,
ja.
Zodat jij een bepaalde keus kan gaan maken of je wel of niet die route gaat nemen. En dat zijn ontwikkelingen die kunnen met de moderne technologie steeds beter bij jou krijgen.
Ja.
En daar ligt de komende jaren heel veel ontwikkeling. Je ziet natuurlijk dat de auto ontwikkelt als een smart voertuig. Ja, een auto is al bijna een mobiele telefoon, hè?
Ja.
Qua informatie. En je zal zien, hè, de komende jaren gaat daar steeds meer informatie ingebracht worden, maar ook uitgehaald worden. Je kan verkeerspatronen analyseren, wat Rijkswaterstaat kan helpen om bijvoorbeeld een weg te verbreden of niet.
Ja. om te kijken wanneer je bijvoorbeeld een brug moet renoveren als iets zwaar wordt belast.
Ja, ja. Ja. Ja, want materialen hebben een bepaalde eigenschap.
Ja.
En die gaan een bepaalde tijd mee onder een bepaalde belasting of onder bepaalde omstandigheden. En die zou je bij wijze van spreken al kunnen voorspellen. Dus dan word je niet meer verrast doordat iets kapot gaat.
Nee, precies. Ja.
En als je weet, joh, als ik nu niks doe, dan gaat het over een half jaar kapot. Ja, dan kan je beter dit weekend 's avonds even repareren.
Ja.
Voordat die echt in storing gaat. Want dat is altijd onverwachts. En dat kost meer hectiek en meer tijd en meer geld dan wanneer het gepland gebeurt.
Ja.
En dat zijn natuurlijk de ontwikkelingen die we met de moderne technologie, data-analyse, neuronetworking kunnen doen. En daar investeren we heel veel op binnen Rijkswaterstaat. Met ons datalab en ook de data scientists die daar werken. Er wordt heel veel in geïnvesteerd. Om nog even verder te gaan op die data-analyse, wat wel een hele mooie ontwikkeling is. Ja, wat we nu aan het doen zijn, dat is informatie vanuit satellietdata dusdanig bewerken in het datalab, dat we ook informatie krijgen over waterkwaliteit. Dus die satellieten die transporteren bepaald licht naar de aarde.
Ja?
Ik ben ook geen specialist hoor, maar uit die data kunnen ze dan met algoritmes bepaalde waardes vaststellen,
ja,
waardoor ze de waterkwaliteit kunnen meten.
Oké. Oh, dat is heel high-tech.
Ja, dat is heel high-tech. Ja. En wat ze ook kunnen, dat is kijken of een brug of een sluis of een object, wat dus gewoon op land staat, of dat aan het verschuiven is.
Oh ja.
Want zo'n satelliet komt 2 keer per dag komt die langs. Je maakt eigenlijk een foto van Nederland. Als je dan een eikpunt hebt waarmee je dat kan eiken, die positiebepaling, dan heb je eigenlijk 2 keer per dag heb je een eikpunt op die positie.
Ja.
En als je dat dag in dag uit doet, hè, dan kan je eigenlijk na zoveel tijd kan je constateren of iets aan het schuiven is.
Ja.
Dus een duin of een dijk of een brug.
Ja, als je naar de foto van 2 jaar geleden kijkt of
ja,
zo.
En dan, ja, dan ja, kan je een afwijking constateren. Hè. Dat kunnen we allemaal geautomatiseerd vaststellen.
Ja.
Er hoeft eigenlijk geen mens meer aan te pas te komen. Eigenlijk worden die foto's elke dag op elkaar gelegd.
Oh ja.
Op een vaste manier. En daarmee kan je dus constateren of dingen aan het verschuiven zijn. En dat is natuurlijk belangrijk om te weten, want ja, dat kan bepalen of je eerder een dijk in onderhoud moet brengen of op moet gaan letten verschuiving van een weg of een object wat ergens staat.
Zo.
Ja, dat zijn eigenlijk de meest nieuwe ontwikkelingen op datatechnologie. En dat is natuurlijk verschrikkelijk interessant.
Ja,
en scheelt ons heel veel werk.
Ja.
En zorgt ook voor natuurlijk dat we proactief kunnen zijn op de veiligheid.
Ja, en het is natuurlijk een enorm complex proces. Want er gaat dus een satelliet over Nederland, die maakt een foto, die moet worden verstuurd. Die moet, net zoals je net zegt, die moeten over elkaar heen worden gelegd, dat moet worden geïnterpreteerd. Dat is een hele keten.
Ja.
En jij bent dan eigenlijk verantwoordelijk voor meerdere van die ketens. Je hebt het over satellieten, je hebt het over bruggen.
Ja.
En jij moet dat allemaal goed aansturen. Dat is het eigenlijk.
Ja.
Dat is nogal wat.
Ja,
toch?
Nou, ja. Ik denk er niet bij na. Hè? Ik vind het in ieder geval een mooie oplossing voor traditioneel werk. Hè?
Ja.
Dus nu worden dit soort werkzaamheden heel anders gedaan.
Ja.
En ik probeer door die nieuwe technologie te zorgen dat we ons werk efficiënter en beter kunnen doen, maar ook naar de toekomst nog kunnen blijven doen. Hè? Want je merkt toch wel dat onze resources die we nodig hebben om dit werk te kunnen doen, ja, wordt ook steeds een groter probleem in Nederland door de mensen te vinden die dit werk kunnen doen.
Want,
dus we moeten slim zijn met technologie.
De meeste vacatures bij Rijkswaterstaat zijn volgens mij al inmiddels voor IT'ers, als ik het goed heb begrepen.
Nou, dat valt nog reuze mee, want tot nu toe hebben wij niet zo heel veel problemen om goede mensen te vinden.
Wat groeit ook.
Dus dat is het ook. Hè? Je merkt natuurlijk waar we vroeger minder mensen voor nodig hadden, hebben we nu meer mensen voor nodig, omdat zeker op IT-gebied de digitalisering wordt steeds meer intensiever in het werk van Rijkswaterstaat. Dus je ziet een verschuiving plaatsvinden van handmatig werk naar digitaal werk.
Ja.
Het is niet zo dat we minder mensen nodig hebben door de IT, maar je ziet wel dat het werk verschuift. Waar we vroeger een landmeter nodig hadden, ja, doen we dat nu met satellietbeelden.
Ja.
Maar die satellietbeelden moeten ook verwerkt worden, moeten gelezen worden, moeten ingericht worden. En dat zijn andere mensen die dat doen dan oude landmeters.
Ja, maar dat is wel een mooie ontwikkeling ook natuurlijk. En je zoekt dus nu IT'ers. Zoek je ook mensen die dan precies hetzelfde zijn als jij bent? Of
nee,
met hetzelfde pakketje eigenschappen?
Zoeken we echt niet zoals mij te zijn. Kijk, wat ik wel belangrijk vind, is dat je plezier in je werk hebt.
Zeker.
Ja, ja. Want als je het naar je zin hebt op je werk en je werkt met plezier, dan heeft het bedrijf daar ook het meeste aan. Ja, iemand die niet naar zijn zin heeft, is niet productief voor het bedrijf.
Nee.
Dus dat is het allerbelangrijkste. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je durft te leren. Je hoeft niet alles te weten, maar je moet wel leergierig zijn. Hè? Want het vak gaan wij je wel leren.
Ja.
Dus ik vind het altijd belangrijk dat mensen openstaan voor leren. Een juiste arbeidsethos hebben. Hè? Dus verantwoordelijkheid durven nemen voor hun werk. En ja, wij vinden het ook belangrijk dat je oog hebt voor je collega's. Hè? Dus dat je ook in de samenwerking bereid bent om het samen te doen. Want zeker de IT-wereld is een wereld van verschillende disciplines. Hè? Dus je hebt mensen die zijn heel erg op het netwerk infrastructuur gericht. Je hebt mensen zijn gericht op security. Je hebt mensen zijn gericht op applicatieontwikkeling. Ja. En je hebt mensen die zitten wat meer aan de kant van de bedrijfsvoering van die ontwikkelingen. Ja. Maar die moeten dus in een ecosysteem samenwerken met elkaar. Want je kan geen firewall inrichten zonder met je collega van netwerkbeheer te schakelen.
Ja.
Dus je moet wel iets van samenwerking in je hebben.
Ja,
dat moet je wel begrijpen.
Ja.
En ik heb in het verleden ook mensen aangenomen die kwamen helemaal niet uit de IT-wereld. Maar ik vond dat zij wel een hele goede, heldere kijk hadden op het werk.
Ja.
Een verantwoordelijkheid durfden nemen en open stonden om iets te leren. Nou, dat zijn voor mij de allerbelangrijkste eigenschappen die je moet hebben om bij ons te kunnen werken.
Dus niet eens perfect voldoen aan het profiel van een IT'er, maar vooral gewoon het willen doen.
Ja.
Ja.
Ja, want niemand is perfect.
Nee, en ze verdienen wel een kans.
Ja, zeker. En wat wij ook doen, we werken ook heel nauw samen met mensen die iets specialer zijn dan wij.
Ja.
En met waarjongens.
Ja.
Die functioneren prima bij ons. En die zijn zo blij en zo tevreden dat ze een baan hebben. Ja, weet je, daar geniet ik ook van.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja. Het is eigenlijk een win-win natuurlijk, want zij hebben waarschijnlijk ook iets unieks toe te voegen aan zo'n organisatie.
Zeker.
En zij hebben gewoon mooi werk. Ik ben ook heel benieuwd hoe eigenlijk een dag concreter dan uitziet voor jou. Want ik kan me voorstellen dat je van hot naar her moet, maar soms ook gewoon even moet vergaderen. Hoe gaat dat? Misschien een week. Hoe ziet dat eruit?
Een week? Nou, laat ik beginnen met een dag.
Ja, oké. Okay. En dan keer vijf.
Nou, mijn dag begint ongeveer om 7:30. Ik ben denk ik om 8:00 ben ik in Delft.
Ja?
In Delft zit het kantoor van de ICT-afdeling. Ja, 's maandags begint hij met de weekstart. Met mijn team, managementondersteuning, met directiesecretaris. Dan nemen we de week door. Kijken gelijk naar de agenda voor de week daarna. Zitten daar rare dingen in. Vervolgens heb ik een overleg met mijn CIO-staf. Wat staat er deze week op de agenda en waar moeten we even extra op letten? En vervolgens begin ik eigenlijk aan vergaderingen. Dat loopt eigenlijk door tot 6:00. Soms nog later.
Ja.
De vergadering kunnen wel eens tot 6:30 duren. Als ik dan geen avondsessie heb, ik heb soms zelfs een avondsessie ook. Ik probeer dat wel tot 2 avonden in de week te beperken. En dan moet je denken aan een gesprek met een branchevereniging. Of ik ben uitgenodigd voor een vergadering in de sector. Dus ja, dan ben ik wat later thuis dan 7:00. Hè. Als ik dan gewoon 7:00 thuis ben, dan ga ik ook eten. En dan zeg ik ook hallo, hoe is je dag geweest? Maar dan al heel snel moet ik de dag van de volgende dag gaan voorbereiden.
Ja.
Dus meestal is dat rondom 8:30 laptop open op schoot.
Ja.
En de stukken voorbewerken of doornemen voor de volgende dag.
Ja.
Maar ja, dan ben ik toch nog wel 1 uur of 2 mee bezig. Dus dan is het
flink,
dan is het 10:00 en dan heb ik nog eventjes, dan laat ik de hond uit en dan gaan we ons klaarmaken voor de nacht. Okay. Dus zo zien doorsnee dag eruit. En die vergaderingen zijn heel divers. Dat kan een intern gesprek zijn met een directeur van de CIV. Maar dat kan ook een gesprek zijn met IA sourcing trajecten. Met mijn baas heb ik natuurlijk regelmatig afstemming. Ja, heel divers. En zo ziet eigenlijk heel de week eruit.
Dat klinkt inderdaad als heel uitdagend. En ook wel als iets dat je echt leuk moet vinden.
Ja.
Wil je dat goed doen? Want dat is natuurlijk super moeilijk en intensief.
Ja.
Leuk.
Ja, ik had vanmorgen nog een gesprek met een collega. En ik zeg, ja, weet je, als je dit werk niet leuk vindt, dan wordt het een last.
Ja.
En dan gaat het niet goed met je.
Nee, dat kan
dus je moet het echt wel heel erg leuk vinden. En die passie heb ik ook. Hè. Ik vind Rijkswaterstaat kan echt nog hele mooie stappen maken met al die mooie nieuwe technologie.
Wat voor stappen zou je nog willen maken?
Nou ja, mijn grootste drijf zit er natuurlijk in om de beheersbaarheid van de initiële automatisering op het IV-vlak meer beheersbaar te krijgen. Daar zit te veel diversiteit in. Het is verouderd en dat kost ons heel veel energie om dat goed te beheren. Dus daar ligt mijn passie en mijn energie. En daarnaast vind ik, moet dus de IV-functie binnen Rijkswaterstaat bij elke collega als vanzelfsprekend gezien worden.
Ja.
En dat is een kwestie van tijd. Dat kan je niet forceren.
Mindshift eigenlijk.
Ja, maar ook elke dag weer laten zien wat je aan het doen bent. Bewijzen wat ik beloof, dat doe ik ook.
Ja.
De toegevoegde waarde laten zien voor het werk. En nou, ik zeg wel eens, net zoals als dat mensen thuis hun pc gebruiken om leuke dingen te doen en nuttige dingen. Zo zou het hier bij Rijkswaterstaat ook als normaal gesproken moeten gezien worden.
En je bent ook nog met een heel ander bijzonder project bezig, heb ik begrepen.
Ja, vertel. Je doelt op de Rotterdamse Douwers, denk ik.
Daar doel ik op.
Ja. Nou, dat Rotterdamse hoef ik niet uit te leggen, hè, waarom dat is. Dat heb je al gehoord, denk ik.
Ja.
Nou, is wel leuk, hè. Ik denk 2 jaar geleden bestond het NAP 200 jaar.
Ja.
En dat hebben we toen gevierd met een fietstocht van het laagste punt van Nederland, Krimp aan IJssel, naar het hoogste punt. En dat was de Vaals in Vaals, hè.
Ja.
Nou, dat was een flinke fietstocht. Die heb ik niet helemaal gefietst, hoor. Ja. Maar een aantal mensen wel. 235 kilometer was die tocht.
En de klim?
En de klim, op het einde nog, ja. Maar tijdens die tocht kwam ik ineens naast iemand te fietsen en ik kwam hier in gesprek. En die man die vertelde mij, Aldo Boyet, dat hij deed een project in Rotterdam, de Rotterdamse Douwers. En we kwamen er eigenlijk op, we hadden ook een gemeenschappelijke kennis, die ook in die zorgsector werkzaam is. Hij zei, mag ik na deze tocht gewoon eens een afspraak met je maken om over mijn project te praten met je?
Ja.
Nou, ik zeg, Aldo, prima. Dus Aldo is toen langsgekomen bij mij. En die begon over de Rotterdamse Douwers. Dat is een project. Hij is met niks begonnen. En eigenlijk is hij begonnen om mensen te zoeken, echte Rotterdammers, die, ik zeg altijd maar zo, iets geluk hebben gehad in hun ontwikkeling, zoals ik.
Ja.
Gewoon een Rotterdamse jongen uit Krooswijk, die uiteindelijk nu op zo'n positie zit, heel veel heeft meegemaakt. En die adopteerde eigenlijk een Rotterdamse jongere die wat minder geluk heeft gehad. En hij zegt, ik heb iemand voor jou. Die zou ik graag aan jou willen koppelen. En zou je dat leuk vinden? Nou, ik voelde me sowieso vereerd natuurlijk dat hij vond dat ik iemand zou kunnen begeleiden op dat vlak.
Ja, tuurlijk.
Ik had er nooit over nagedacht. En ik zei, nou, weet je Aldo, laat me maar eens kennis maken met die jongen.
Ja.
En dat was een jongen die die had wel iets van IT-ervaring opgedaan, heel klein beetje in het verleden. Maar door omstandigheden was hij in de schulden terechtgekomen en zag eigenlijk geen perspectief meer, school afgemaakt, een ongeluk gehad op zijn werk, waardoor hij ook nog eens niet fysiek meer in staat was om een goede baan en ontwikkeling te kunnen krijgen. En ik heb toen kennis gemaakt met die jongen en dat klikte wel. En ja, die jongen zei, ja, als jij mij wil helpen, heel graag.
Ja.
En dat gaat er niet om dat je dan zijn schulden gaat kwijtschelden, maar wel vertelt van, ja, weet je, als je nu je schulden niet gaat regelen, dan wordt je probleem nog wel groter.
Ja.
Dus sta op, ga naar die schuldeisers toe en ga een regeling treffen.
Ja.
En als je het niet doet, krijg je van mij een schop onder je kont.
Ja.
En het helpt ook niet als je denkt, ik ga mijn huur een maand niet betalen.
Nee, dat komt er ook weer bij.
Dus doe dat nou even lekker niet.
Ja.
Nou ja, dus dat klikte tussen die jongen en mij. Een ander traject wat daar doorheen loopt, dat is, ze krijgen een racefiets. En elke vrijdag gingen wij op de racefiets een tocht maken met 30 mensen.
Ja.
Dus 15 douwers en 15 jongeren.
Ja.
En sommigen hadden dan nooit op de fiets gezeten. Dus, en dan gingen we fietsen. 10 kilometer, 30 kilometer, 60 kilometer. En daardoor raak je met zo'n jongere goed in gesprek, want je zit toch 1 uur of 3 op de fiets. En kan je gewoon dingen bespreken, bouw je relatie op. Maar hij moet natuurlijk ook nog keihard werken. Want ondertussen moet hij wel trappen.
Ja.
En ik doe wel een beetje aan racefietsen. En die andere, die douwers, die meedeed ook. Alleen die jongeren hadden dat nog nooit gedaan. Dus A, ze zijn natuurlijk met een doel bezig. Want uiteindelijk moet dat eindigen met een rit van 120 kilometer. Wat we met z'n allen gaan fietsen.
Ja, dus moet ook
een
beetje getraind
worden. Dus ben je aan het
trainen. Ja. Dat is ook altijd beter voor je mindset natuurlijk als je een beetje sport.
Ja, hè, gezond van lichaam, gezond van geest. Dat hebben zij zeker nodig. En tegelijkertijd kan je zo dingen bespreken. Waar zit je nou mee? Wat vind je nou echt moeilijk? En uiteindelijk heeft deze jongen zijn schulden geregeld. Heeft zich weer ingeschreven voor school. En heeft nu een leerwerkplek bij Rijkswaterstaat in de IT.
Oh echt? Oh, wat leuk.
En doet het verdomd goed.
Nou, dat is wel mooi om te zien natuurlijk.
Is zo verschrikkelijk dankbaar. Komt elke dag gewoon vrolijk op zijn werk. Hè?
Ja. Dus,
en ja, weet je, deze jongen is zo dankbaar dat hij nu in alle rust, hè, zijn schulden zijn geregeld, zijn huisje is geregeld, hij kan naar wielrennen en even een baan en weer perspectief en doet zijn school fantastisch. Nou, als deze jongen in een verkeerd milieu terechtgekomen was, dan had dat de maatschappij een hele andere bijdrage geleverd, ja, om het zo maar te zeggen.
Ja, helemaal eens. Heel mooi.
Ja.
Echt een heel mooi project.
En dit is het meest succesvolle jongerenproject in heel Rotterdam.
Oké. Okay. Dat klinkt ook wel echt als een succes als je het zo beschrijft.
Ja, en dat doet Aldo Boyette. Dit is een van de twee begeleiders van het hele project. Krijgen heel veel complimenten op wat ze doen. En daar doe ik het graag voor.
Ja.
Ja, en met mij nog veel meer andere douwers.
Ja, die dankbaarheid is natuurlijk prachtig.
Ja, en wij pakken dat wel op een directe manier aan, hè, op z'n Rotterdamse.
Op de Rotterdamse manier, ja.
Dus als we 4 uur gaan fietsen, dan moet je er ook zijn.
Ja.
En er zijn douwers die zeggen het wel als je 10 minuten te laat bent, hoor.
Ik kan me helemaal voorstellen hoe dat al gaat.
Maar dat hebben die jongens soms ook nodig. En meisjes.
Ja. Een stukje discipline, dat komt ook weer terug in het wielrennen natuurlijk. Wat een mooie combi.
Ja.
Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond het een heel mooi gesprek en heel leerzaam.
Graag gedaan.
En bedankt dat je tijd kon maken hiervoor. Jij als luisteraar, ook bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij Werken aan de Toekomst.